lang geleden begonnen met deze serie met milieubewust leven verandert niets. We bedoelden daar te zeggen dat je nog zo goed je best kunt doen voor groen of voor groen links of voor groen rechts. Het verandert niks. Er moet echt iets anders gebeuren dan gescheiden afval inzamelen. Je moet namelijk tot geloof komen in de Heer Jezus. De kerk gaat naar het Vaderhuis. Dat was het tweede onderwerp in deze serie. Dat betekent dat dat wat nu de gemeente is, de kerk is, dat dat hele gebeuren van kerk en gemeente hier niet blijft. Dat ze weggaat, dat ze opgenomen wordt, dat ze naar de Heer Jezus gaat, omdat hij daar plaats heeft bereid. En dan komen er gigantische oorlogen en rampen, dat was het derde thema. Dan zal er ook toch voor Israël een echte zegenplaats zijn, dat was het vierde thema. Dan volgt het duizendjarig vrederijk, daar hebben we het over gehad. Duizend jaren van zegen komen toch. De laatste staatsgreep van de Satan. Weer een hele rebellie en veel aanhang. En dan vuur en oordeel van God. God gaat ingrijpen, komt vuur uit de hemel en verteert al die mensen die achter die Satan aanhollen. En wie komen dan voor de grote witte troon? Dat was ook een van de onderwerpen vorige keer. En dan is het laatste onderwerp, woont God bij de mensen. Daar gaat het vanavond over. God wil wonen bij de mensen. Daar ga ik u iets uit voorlezen. Iets van voorlezen. En dat is uit Openbaring 21. Openbaring 21. Daar staat dit letterlijk. Openbaring 21. Ik begin bij vers 1. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbij gegaan. En de zee was er niet meer. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En ik hoorde een luide stem uit de hemel zeggen, nu komen die woorden letterlijk, zie, de tent van God of de tabernakel van God is bij de mensen. En hij zal bij hen wonen, en ze zullen zijn volk zijn. En God zelf zal bij hen zijn. En hun God zijn. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. En de dood zal er niet meer zijn. Ook geen rouw, jammerklacht of moeite zal er meer zijn. Want de eerste dingen zijn voorbij gegaan. Tot zover. Daar vinden we dus de uitdrukking dat God zal wonen bij de mensen. Heel lang geleden, december van het vorige jaar, hadden we ook een dergelijke avond hier. Het thema toen was, even spieken, dat staat op hetzelfde briefje, Israël heeft echt een zegenplaats. Toen had ik een heel klein modelletje bij mij van de tabernakel. Dat hebben we hier op het podium gezet. En we hebben aan de hand van dat modelletje een aantal dingen gezegd. Daaruit is ook duidelijk geworden dat ik een speciale voorliefde heb voor de tabernakel. Dat heeft de Heere ergens in mijn hart gelegd. En daar spreek ik heel graag over. Ik heb zelf ook een model. Dat model is wat groter dan wat we toen bij ons hadden. Maar dat model is wat moeilijker te transporteren. En nu wil ik het vanavond weer hebben over die tabernakel. En ik hoor je al denken, aha, hij heeft maar één thema, dat is zijn hobby, dus hij begint weer over die tabernakel. Ja, klopt. Niet hetzelfde, maar wel hetzelfde thema. Ik waag het. Dit zijn zulke schitterende beelden uit het Oude Testament, dat je er nooit en nooit genoeg naar kunt kijken. Je kunt alleen maar verlangen om nog meer te zien van wat daar toen is neergezet. En aan de hand van een stukje tabernakel, daar krijgt u ook nog een paar dia's van te zien straks, wil ik proberen om dit thema zo helder en zo duidelijk mogelijk te krijgen. En dat kan ik niet. Als u in mijn hart zou kijken, zou u weten dat het daar onrustig is en dat je niet precies weet wat je doen moet, wat je zeggen moet, welke kant het op moet. En toch ben ik er zeker van dat de Heer een hele bijzondere route heeft vanavond. Die overtuiging heb ik. En die overtuiging wil ik ook proberen uit te dragen. Niet omdat ik het kan. Wie zou het kunnen? Alleen de Heer kan dat. Dit was Openbaring 21. Nu wil ik zo graag dat u eventjes met mij gaat bladeren in het boek Exodus. Een paar teksten maar. Exodus. Dat is het tweede Bijbelboek. Ze zijn net uit Egypte getrokken. Ik ga daar straks iets over zeggen. Ze zijn bij de Schelfzee aangekomen. En ze zitten klem. Ze kunnen geen kant op. Voor hen dus die Schelfzee. Achter hen het leger van de Egyptenaren. Rechts en links bergen. Nou, roep dan maar eens halleluja. Dat is eigenlijk de achtergrond van dit hele verhaal. Maar toch komen zij er op een wonderlijke, van God gegeven manier doorheen. En aan de andere kant van diezelfde Schelfzee gaan ze zingen. Dat is het eerste lied in de Bijbel. Ik denk dat dat bedoeld is met het lied van Mozes in het boek Openbaring. Ze zongen het lied van Mozes en het lied van het Lam. Dat is het laatste lied. Het eerste lied is dit lied. Dat ga ik niet helemaal lezen. Maar ik ga bij vers 12 beginnen. U strekte uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen. Dat waren de vijanden. U leidde in uw goede tierenheid dit volk dat u verlost hebt. U leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. Zagen ze al iets van een woning? Hadden ze al enig idee hoe dit zou gaan worden? Niets. Profetie. Vooruitblik. Heel concreet een vooruitblik op wat God zou gaan doen. Hij zou een woning hebben. God wilde wonen bij de mensen. Iets verderop in hetzelfde Bijbelboek, 25. Exodus 25. Daar gaat het over de attributen, de onderdelen, de materiaalsoorten van de tabernakel. Dat zijn er in totaal 7. Dat is ook al de moeite waard om een keer te bestuderen. Dat er 7 materiaalsoorten zijn. En dan zegt vers 8... En ze moeten voor mij een heiligdom maken, zodat ik in hun midden kan wonen. Volgens alles wat ik u zal tonen. Een ontwerp van de tabernakel en een ontwerp van al zijn voorwerpen. Zo moet u het maken. Hoofdstuk 29, weer iets verder. Vers 43. 29, 43. Daar zal ik dan de Israëlieten ontmoeten en ze zullen door mijn heerlijkheid geheiligd worden. Dan zal ik de tent van ontmoeting, dus dat is diezelfde tent, diezelfde plek, en het altaar heiligen. Ik zal Aaron en zijn zonen heiligen, apart zetten betekent dat, om voor mij als priesters te dienen. Ik zal dan te midden van de Israëlieten wonen. Ik zal te midden van de Israëlieten wonen. Ik zal hun tot de God zijn. En ze zullen weten dat ik de Heere hun God ben die hen uit het land Egypte geleid heb. Opdat ik in hun midden zal wonen. Ik ben de Heere hun God. Niet hun probleem. Niet hun vreselijke dwangarbeid. Niet hun toestand van slavendienst en zo. Dat is niet de reden van God om ze uit Egypte te plukken. Dat denken wij. Dat het hun probleem was. Zij zaten in de sores. Nee, zegt de Heer. Een heel andere reden is. Welke reden? God wilde bij hen wonen. Hoofdstuk 40, Exodus 40. vers 34. Toen overdekte de wolk de tent van ontmoeting en de heerlijkheid van de Heere vervulde, ging er wonen. De heerlijkheid van God ging wonen in die tabernakel. En nu stop ik. Ik kan misschien wel 100 teksten vinden waaruit blijkt dat de Heere God een verlangen had, een plan had om bij zijn volk te gaan wonen. Toen Adam en Eva in het paradijs waren, kwam de Heere bij hen in de avondkoelte en ze hadden omgang met hem. God woonde toen bij de mensen. Dat ging heel vlug niet goed. Nadat de duivel Eva had ingefluisterd toch maar te gaan eten van de vrucht van die boom, is het misgegaan. Toen zijn ze uit het paradijs verdreven. Ze konden niet meer bij de boom des levens komen. Het was een engel met flikkerend zwaard dat ze heen en weer wende. En ze hadden geen enkele mogelijkheid om dichterbij te komen. Is dat einde oefening? Is de Heere God zo, als hij zich iets voorneemt en de duivel ziet kans om dat te blokkeren, dat hij dan uitgepraat is? Is uw God iemand die uitgepraat wordt omdat de duivel actief is? Het is maar even dat hij het goed en helder krijgt. Dat is namelijk nooit zo. Nooit. Ik wil proberen in alle voorzichtigheid te schetsen wat u in uw Bijbel hebt. In het boek Genesis vindt u alle heilsfeiten die ooit zouden komen. In een soort voorwoord, in een soort intro. Een prachtig stukje voorwoord van de schrijver zelf. Wie is de schrijver van Genesis? Dat is niet Mozes hoor. Dat is de Heilige Geest. Dat is God de Heilige Geest. Dat is Yahweh zelf. En in zo'n voorwoord worden alle heilsfeiten al genoemd. Allemaal. Dat begint met de wording. En ook dat het niet goed gaat met die mensen, omdat ze naar de Satan hebben geluisterd. En dat eindigt in het boek Genesis met de zegenrijke regering van de redder van de wereld. Dat is Jozef. Zafnat Panea, zo heet Jozef. De redder van de wereld. Daar eindigt het boek. En die schitterende dingen van Jozef aan het eind is een geweldige zegen. Pak het maar eens op. Jozef mag zijn vader begraven in het beloofde land. Jacob sterft daar. En wordt in een enorme stoet naar Hebron gebracht in het beloofde land. En daar wordt Jacob bijgezet in een graf ooit door Abraham gekocht. En ze hebben een enorme rouwdienst gehad bij een doornendorsvloer. Het is gewoon spannend als je het leest. Hoe zou het aflopen? Daar. Toen is de hele club weer teruggekeerd naar Egypte. Jozef is weer in de troon gaan zitten. En de broers, ja, nou ja, die krijgen het een beetje bang. Die worden een beetje bang voor Jozef. En ja, die zegt, nou ja, toen Jacob nog leefde, onze oude vader, die zorgde wel dat we het een beetje in vrede konden behappen. Maar nu onze oude man weg is, nu hebben we misschien te doen met Jozef. En die gaat misschien wel zijn gram halen. Die gaat misschien wel ons ter verantwoording roepen. Jozef huilde. Dat is precies hetzelfde als de Heere God tegen u zegt, ik heb je lief. En u zegt dag in dag uit, ik weet niet wel of u mij wel kunt liefhebben, want misschien bent u wel boos op mij. Zou God dat leuk vinden? Zou hij misschien ook gaan huilen, even tussen aanhalingstekens? Jozef huilde. Ik vind het heel aangrijpend. Er zijn mensen die dag in dag uit bidden om, Heer, toon toch uw liefde. Dat heeft hij al lang gedaan. Laat toch uw genade stromen. Is al lang gebeurd. Maar we kijken iedere keer naar onszelf. We bakken er zelf niet zoveel van. Gaat misschien wel weer fout met ons. En dan zeggen we, ja, misschien moeten we wel bang zijn voor die God. Misschien is die God wel een hele heilige God. Die kan ons probleem nooit door de vingers zien. En dan beginnen we weer. Zou hij dat fijn vinden als hij tegen u zegt, ik hou van je. Ik heb mijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor jou overgegeven. Dat jij dan zegt, nou, misschien lukt het dan toch wel niet. Zeg nu maar eens, dank u wel, Heer Jezus, dat u dat voor mij wilde doen. Goed, Jozef. Jozef sterft, ook in Egypte, wordt in een loden kist, nemen we aan, gelegd. En wordt niet begraven in het beloofde land. Dat had gekund, want Jozef had dat even goed kunnen bevelen over zijn eigen gebeente dan over het gebeente van Jacob. Dat heeft hij niet gedaan. Hij heeft gezegd, moest luisteren, er komt een moment dat jullie uit Egypte trekken en dan moeten jullie mijn gebeente meenemen. Dan moet je die lode kist oppakken en dan moet je met je meenemen door de woestijn. Dat heeft nog 400 jaar geduurd ongeveer voordat ze dat echt konden doen. Dus die kist heeft daar 400 jaar gestaan in Egypte. En toen ze de uittocht meemaakten, toen hebben ze het gebeente van Jozef meegenomen. Dan moet je nagaan dat ze daarna 40 jaar door de woestijn hebben getrokken en maar gezeuld hebben met die lode kist. Iedere pleisterplaats hebben ze die kist opnieuw neergezet. Zal ik het anders zeggen? De Heer zegt tegen jou misschien ook, zou je aan mij en aan mijn dood willen denken, op elke plaats waar je bent? Zou je mijn dood willen verkondigen? Dat is heel, heel aangrijpend hoor. Als je dat ziet aan het eind van het boek Exodus. Hoe mooi dit verwoord is. Altijd het sterven van Jezus in ons lichaam omdraait. 2 Korintiërs hoofdstuk 4. Ik dacht vers 12, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar daar ongeveer. Snapt u nu waarom ze 40 jaar lang met die kist verder getrokken zijn? Je zou zeggen, nou dan hebben ze genoeg om voor te zorgen. Dan moeten ze ook nog voor die kist zorgen. Ja, klopt. Op elke plaats. Dan hebben ze verkondigd, geproclameerd dat de redder van de wereld gestorven is. Dat is toen gebeurd. Aan het eind van het boek Genesis sterft Jozef. Het begin van het boek Exodus zegt dat er toen een farao kwam die Jozef niet gekend had. Dat is onzin, want alle Egyptenaren weten dat er voor al die onderkoningen en voor al die koningen een piramide is gebouwd en dat er een paar sfinxen zijn voorgelegd. Ze hebben, ik weet niet wat allemaal gedaan om zo'n begrafenis inhoud, gezicht te geven. Die man wist wel terdege dat er een Jozef was geweest. En die had absoluut gehoord van wat Jozef daar in Egypte had gedaan. De bedoeling is ook niet om te zeggen dat die man gewoon niet goed opgeleid was in de geschiedenis. Hij wilde niet rekenen met die Jozef, met die redder van de wereld. Het toneel in het boek Exodus verandert compleet. Compleet. Aan het eind van Genesis is daar een zegen van de farao, een zegen van Jozef en een geweldige tijd voor Israël. Maar in het boek Exodus is het totaal anders. Compleet anders. Er is een koning die Jozef niet gekend heeft. Zal ik het gewoon zeggen? Er is nu een overheid die niets te maken wil hebben met onze Heer Jezus. Nu. In die tijd leven wij. Daar zitten we middenin. Nou, dat is best schokkend. U kunt wel kiezen voor, weet ik veel wat voor club in Brussel. Daar mocht ik het niet over hebben, zei één broeder vanavond tegen mij. Nou, ik wil ook niet een stemadvies geven, beslist niet. Maar ik wil alleen maar zeggen, je kunt van alles bedenken. Je kunt allerlei politieke constructies bedenken. Maar ik kan je wel zeggen, de Heer Jezus is er niet bij. En als in Psalm 2 geroepen wordt, kust de Zoon opdat hij niet toorne. Dat betekent dat je moet de Heer Jezus hebben, maar die hebben ze niet. Daar zitten we middenin. Dat is de wereld. En de overste van deze wereld wil van de echte Jozef niks weten. Kende hem niet, wil hem helemaal niet kennen. Hetzelfde verhaal als daar. In dat boek Exodus leidt God zijn volk uit. Dat is wat we nou vandaag nog Exodus noemen, uittocht. Dat is daar gebeurd. En dat is ook een geweldig stuk onderwijs. En in die tijd heeft God gezegd, en toch wil ik bij jullie wonen. Het is zo bijzonder dat God toen al zei, ik leid jullie uit om bij jullie te wonen. Ik haal je uit die prut, uit die verschrikkingen van Egypte, om bij jullie te wonen. En dat is gebeurd. Ik heb dat gelezen met je. Bij de uittocht hebben ze al gezongen dat hij hen uitleidde naar zijn heiligdom. En dat hij ook concreet zei, ik zal bij jullie gaan wonen. En nu wil ik graag een paar dia's laten zien. Ik heb dat even met Geert afgesproken. Die schakelt nu in. Kijk, gaat heel vlug. De eerste dia is een boom. Daar heb ik het toen ook over gehad. Dat is herhaling, maar dat komt omdat ik graag mijn eigen foto eventjes aan jullie wil laten zien. Ik sta er gekleurd op, maar het lijkt nergens op. Mijn kruin is één grote warboel. Ik weet niet hoe jij je gedachten geordend hebt. Maar als ik zeg dat dat één grote warboel is aan de bovenkant, dan denk je, nou, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Het is echt verwarrend. De vruchtjes zijn doornachtig van de acaciaboom, want daarover gaat het nu. De vorm is grillig. En het is heel hard hout. Het is verschrikkelijk moeilijk te bewerken. Je kunt er met geen bijtel in komen, vrijwel. Dat is niet de Robinia waar vandaag ook nog steeds van gezegd wordt dat het acacia is. Maar dat lijkt op een acacia, de pseudo-acacia. Het lijkt op een acacia. Maar de acacia zeil, de woestijn-acacia, bikkel en bikkelhaat. Onvoorstelbaar. De uitwassen, nou ja, die gaan alle kanten op. En de wortels, nou die staan zo diep in het woestijnzand weggedrukt. Om nog een beetje water te pakken, moet je van goede huizen komen daar. Dus die gaan maar naar beneden. Steeds vaster, steeds verder weg. En van dit materiaal ging de Heere zijn huis bouwen. Je houdt het niet voor mogelijk. Er was nog geen ander materiaal. Er waren geen eikenbossen toen. Er was geen dennenhout of een ander soort. Er was maar één houtsoort voorhanden. Dat was deze. Dat is een foto van jou. En ik weet niet hoe je over jezelf denkt. Misschien heb je een hele grote dunk van jezelf. Die mensen die zijn er, die denken dat ze echt ongeveer de belangrijkste zijn van het hele dorp. En dat ze ook de verstandigste zijn van het hele schooltje. En van alles. En dat ze natuurlijk ook de beste zanger zijn van de kerk. Nou, we hebben van alles. Maar van huis uit deugt het niet met je. En de Heere wil met jou en met mij, met ons, met dit soort materiaal aan de slag. Hij wil daar een huis van maken. Zijn huis. Want hij wil wonen. Die bomen die werden gekapt. En die werden daarna op alle mogelijke manieren behandeld. Volgende plaatje alsjeblieft. Daar ziet u twee van die acacia bomen staan. Heel ander gezicht toch? Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat dit ook een foto is van mij. Het is wel waar. Acaciaboom werd gekapt. Dat is een flinke klus. Nou, voordat jij van je voetstuk rolt, als mens gewoon. Nou, dat duurt wel even. Daar is een flink stuk werk voor nodig. Dat is een proces. En daarna word je op een zilveren kolosse gezet, op zilveren voeten gezet. En zilver staat in de Bijbel continu, overal, altijd, voor de prijs die voor de verzoening is betaald. Zoengeld. Van het zoengeld werden deze kolossen gemaakt. Daar sta je in. Je ondergrond is niet meer de oude wortel, diep weggetrokken en diep weggestoken in het woestijngebeuren, maar is een hele nieuwe basis. Zoengeld, verzoening. Door het werk van de Heer Jezus, verzoening tot stand gekomen. Daar sta je. En je bent niet meer zichtbaar als acaciaboom. Al die structuren zijn weg. Alles is weg. En je bent met goud overtrokken. Zoals wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Het nieuwe is gekomen. Nou, je ziet het. Je ziet het voor je ogen. En deze planken, die werden pal naast elkaar zitten. Die waren dus toen in die tijd van de tabernakel 5 meter hoog. 75 centimeter breed. 45 centimeter diep, ongeveer 1200 kilo per stuk. Dat is een hele klus. Nou, om zulke planken door de woestijn te zullen, dan moet je van goede huizen komen. Al die dingen zijn gebeurd. Daar sta je nu. Voor God sta je nu helemaal in het nieuw. En als hij naar je kijkt, zegt hij niet, daar staat de acacia dato. Daar staat de plank dato, maar met goud overtrokken. Op zilveren voeten. Een volkomen nieuwe ondergrond. Zou je nu tegen jezelf willen zeggen, wat fijn dat ik vroeger een acacia boom was, maar dat ik nu, dat is door het geloof in de Heer Jezus, door zijn verzoenend sterven en lijden, door zijn werk aan het kruis, dat ik nu een nieuwe schepping ben en dat het oude weg is. Voor altijd weg. Nou, er zijn predikers tegenwoordig op de televisie die roepen om de andere zin en het hele volk zegt dan. Dan moet je amen roepen of zo. Nou, u hoeft het om mij niet. Maar zeg het maar tegen de Heer. Amen, Heer Jezus. Want u deed het. En daar sta je dan. Met z'n tweeën. En het blijft zo. Een heel klein gesprekje vanavond net hier vooraf. Als je 60 jaar getrouwd bent geweest. En ook nog 5 jaar verkering hebt gehad. Ik hoorde het iemand zeggen. Ik laat het maar even zo. En één sterft. Één is naar de Heere gegaan. Komt er dan een moment van... Ja, er komt een moment van terug. Maar voor hem. Samen. Schouder aan schouder. Jij naast broeder X. Zuster naast zuster B. Vul me wat in. Ik vul me een naam in. We zullen bij hem zijn. Mag ik het volgende plaatje? Een hele rij van deze planken. Dus een hele gemeente zal ik maar zeggen. De hele zaal. Staat aan elkaar als een enorme haag. Als een enorme muur. Die zijn aan elkaar verbonden door stangen. Die een beetje dwarsverbinding geven. Die in bedwang houden, die je bij elkaar houden, zodat je niet omvalt, niet heen en weer bewogen door allerlei wind van leer, gewoon stabiel, gegroeid, stabiel, bij elkaar gebracht, aan één gesmeed. Zo was een hele wand. En nu wil ik nog een keer een volgend plaatje. Deze werderen, deze planken, hadden maar één opdracht. En dat heb ik gehad toen ik het in december had over de tabernakel. Ik herinner me dat, omdat ik het zelf zo mooi vond. Dat onderste kleed, er lagen 4 kleden over de tabernakel, maar dat onderste kleed, ik laat alle details maar los, want daar komen we toch niet aan toe vanavond. Maar dat onderste kleed wordt als enige de tabernakel genoemd. Dat is de tabernakel. Dus de tabernakel is niet het complex, met voorhof en paaltje A en B en C. En dit onderste kleed, dat is de tabernakel. Bestaat uit 10 kleden, 10 stroken, ingeweven cherubijnen, cherubs, zijn altijd annex aan de troon van God, altijd annex aan de heiligheid van God, altijd verbonden met onze Heer Jezus, altijd. 10 van die stroken. 5 van die stroken worden aan elkaar vastgenaaid en dat andere stel van 5 ook. 2 blokjes van 5 als het ware, 2 stukken van 5. En die worden tegenover elkaar gelegd. Er komt een gouden haak in. Om ze, je zou bijna zeggen, als een soort nietje. Om het aan elkaar te verbinden. Om ze aan één te rijgen. En er zaten blauw-purperen lussen om de zaak bij elkaar te houden. U ziet het een beetje op het plaatje. 5 stroken, Oude Testament. 5 offers. 5 stroken, Nieuwe Testament. Zijn komen op aarde. 1 tot 30 jaar. Zijn werk voor de Heere van 30 jaar tot 33 jaar, 3 jaar. Zijn opstanding. Een korte tijd nog onder hen geweest. Van hen, met hen gesproken. 3e strook. 4e strook. Hij is nu bij de Heere. Hij bereidt daar plaats. Hij is daar bezig. Voor jou. Hij bidt daar. Hij treedt tussen beiden voor jou. Hij is daar voor ons. En hij laat ons nooit in de steek. 5e strook, hij komt terug. Het is de Heer Jezus. 5 aspecten van de Heer Jezus in het Oude Testament. 5 aspecten van de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. 10 in totaal. Aaneengebracht, bij elkaar gebracht. En al die berderen samen hebben maar 1 doel. En dat is dit kleed omhoog houden. De rest, dat komt er overheen. En dat is misschien daarvoor en daarvoor. Maar de kern is dat dit kleed omhoog moet. Als u mij vraagt wat gemeente zijn vandaag is, of zou moeten zijn, dan is het dit. Alle gelovigen hebben maar 1 ding en dat is hem omhoog houden. Daar sta je dan naast je broeder en je zuster. Ja, maar die zingt anders. Oh ja, is ook zo. Die matrozen zongen anders dan die mensen uit een bepaalde kerk waar ze elke noot 4 tellen aanhielden. Daarom dat stukje van vanavond. Ja, maar we hebben een andere vertaling. Ja, klopt ook, ja. Dat is waar. Ja, dat is ook zo, ja. Tuurlijk, ja. Hoe we dat ooit bedacht hebben, weet ik ook niet. Maar het is wel een feit. Maar maakt dat verschil? Ja, maar die denken anders over de opname van de gemeente. Oh ja, dat is ook zo. Maar de Heer Jezus zong aan de discipelen, is die voor mij of is die tegen mij? Dat was de vraag. De discipelen hadden mensen ontmoet die praten over de Heer Jezus. En die hadden het verboden. Dit mag je niet doen. Je bent helemaal niet van onze club. Je mag niet met ons. Je bent niet van ons. En de Heer Jezus vraagt, zouden ze voor mij zijn of tegen mij? Antwoord, ze zijn voor u. Wie niet tegen mij is, hoort u het goed? Hij zegt het. Wie niet tegen mij is, die is voor mij. Weet je, ik zei vanavond in een gesprek, dat heb ik zo moeten leren. Dat ik op moet houden met al die beoordelingen van anderen. De vraag is niet of ik vind dat ze op dezelfde golflengte zitten. Maar dat doet hij wel. Ieder die voor hem is, is niet tegen hem. En ik moet dus echt zeggen, zijn ze tegen de Heer Jezus, die anderen? Nee, dat kun je dus ook niet zeggen. Nou, dan zijn ze voor hem, punt. Dat is zo'n bijzondere duiding van de Heer Jezus zelf. Maar nu jij en ik. Wij staan hier op aarde om dit doek, om de glorie van mijn heiland, om de grootheid van de Heer Jezus omhoog te houden. Om te vertellen dat Hij het is. Hij is het. De inhoud van het Oude Testament. Hij is het. Al de verhalen van het Nieuwe Testament. Het gaat over Hem. Hij is het. We spreken wel eens over het woord des Heren. Jazeker, dat is de Bijbel. Amen. Want het is ook dat woord dat over hem spreekt. Van hem. Het is het woord van God. Van de Heer Jezus wordt gesproken. Het gaat over hem. En als het niet meer over hem gaat, dan gaat het over de stoelen. Of dan gaat het over, weet ik veel, wat voor de auto's. Of linkerkant van de weg lopen of rechterkant. Of dan moeten we op vrijdagavond A doen en op zaterdagmorgen B doen. Dan ga je, dan kom je uit. Zou je vandaag tegen de Heer Jezus willen zeggen, Jezus, ik wil ook niks anders. Ik wil alleen maar u omhoog houden. Ik wil u laten zien. U omhoog houden. Ik wil u alle glorie laten toestromen. En onder dit doek, ja, daar stond het verzoendeksel. Daar staat de genadetroon. Onder dit doek, daar was het reukofferaltaar, aanbidding en ook gebed. Onder dit doek, daar was de kandelaar, daar is het licht. Onder dit doek was de tafel met de toonbroden. Daar aten de priesters. Onder dit doek. Omhoog houden. Het enige wat telt is omhoog houden. Hij moet wassen en ik moet minder worden. Dat is het enige dat belangrijk is. Ik zeg niet dat dus alles tolerant moet zijn. Maar je moet voor jezelf misschien streng zijn. Maar voor de ander, laat maar aan de Heer over. Jij bent niet de rechter. En waarom nu dit drammerige misschien, vindt u een beetje te fel. Mozes heeft dit model getoond gekregen van de Heer. Mozes was 40 dagen en 40 nachten bij de Heer op de berg Sinaï. En daar heeft hij dit model gekregen. En het is voor iedereen duidelijk dat de Heere God, dat Jahweh zelf aan Mozes liet zien, het model uit de hemel. Wat is het model in de hemel, Christus? En dat huis in de hemel, In het boek Openbaring staat nog een keer dat de hemel openging, dat de tabernakel dan openging en dat de ark van het verbond zichtbaar zou worden. Dit huis uit de hemel, dit schitterende plan van God om te willen wonen bij de mensen, heeft Mozes gezien. Hij was helemaal erstaunt, hij was helemaal caduc, zouden we zeggen. En hij heeft precies naar dat model de tabernakel laten uitvoeren. En dat is gebeurd. Zo ging het toe. Dit hemelse model. En jij en ik zien het nu. En de Heere zegt, moest luisteren Mozes, ik laat je zien wat ik straks in de eeuwigheid ga doen. Mozes, ik zal je vertellen wat er aan het eind van de hele rit gaat gebeuren. Dan zal ik wonen bij de mensen. Ja, dan is de zonde er niet meer. Dan is de dood er niet meer. Dan is ongerechtigheid weg. Dan is alles wat verhinderen kan ook over. Dus helemaal weg. Alles is dan weg. En dan is er één wat overblijft. En ik zal wonen bij de mensen. Zal ik het heel eenvoudig zeggen. In de eeuwigheid, mijn broeder en zuster, staat dit gebouw ergens. In deze schepping. In al zijn glorie, in al zijn volheid. En wie vormen dit gebouw? Ja, dat is de bruid van het lam. Dat zijn de gelovigen. Dat geloof ik stellen. En daarbuiten, ja, daar zijn alleen nog geloven, allen die leven uit God hebben. Zijn het allemaal mensen die bij de gemeente horen? Ja, dat is de volgende dwaling, heb ik al uit willen leggen in de voorbije avonden. Het is niet waar, het is niet zo dat allen die leven uit God hebben, dus bij de gemeente horen. Dat is helemaal niet waar. Mensen uit Nineveh hebben geloofd in de prediking van Jona. Hoorden die bij de gemeente? Nou, nergens staat dat dat zo is. En mensen, laat maar zeggen, voor de zondvloed, na de zondvloed. Mensen uit andere hoorden die op grond van wat Romeinen ons schetst, op grond van wat ze uit de schepping hebben kunnen leren zien, toch geloofd hebben, hoorden die bij de gemeente? Nee, dat staat nergens. Dat is moeilijk voor ons. Je weet niet eens wie je bent. Je hebt geen flauw benul hoe schitterend jouw positie is in de Heer Jezus. Alleen als je gelooft in de Heer Jezus, hoor je bij de gemeente, krijg je de Heilige Geest. En door de Heilige Geest ben je bij dat lichaam gevoegd. Bij dat huis gebracht. Aan het huis toegevoegd. Hoor je bij de bruid. En er komt een moment, de eeuwigheid, dat de eeuwigheid, dat ergens in de schepping dit huis zal staan. Want God zal wonen bij de mensen. En zijn huis, zijn tabernakel, Openbaring 21 letter, zijn tabernakel zal daar zijn. Dan is hij daar. En dan lopen mensen omheen. Ja, wie dan? Nou, misschien niet de buurman. Als je niet gelooft, dan is hij daar niet bij. Maar ik noem er een paar. Heel voorzichtig vanavond een suggestie gedaan aan iemand. Ik denk dat Salomo daar buiten loopt. En dat hij samen is met de koningin van Scheba. Ze hebben niks gehad. Dat geloof ik ook niet. Maar ze zijn dus twee. Bijvoorbeeld een man en een vrouw uit het Oude Testament die beide geloofd hebben. En de tent van God is bij de mensen. En dan zegt Salomo, moet luisteren. Zal ik die koningin nu eens een naam geven? Tirza of zo. Ik weet niet of dat past in die cultuur. Maar noem het Tirza. Luister, hoor je ze zingen daar? Daar heb je ze. Dat zijn ze. En God woont bij de mensen. Een onvoorstelbare heerlijkheid. Een schitterende grootheid. En Jesaja en Jeremia zijn er ook. Die lopen er ook een eentje verder. Die zeggen, zie je, heb ik je niet gezegd? We hebben erover geschreven, man. We hebben erover geschreven. Ja, het was een beetje moeilijk misschien. Maar hier zie je het. Gods plan is om bij de mensen te wonen. En daar heeft hij een bedoeling mee. En hij heeft daar een tabernakel voor. Begrijp nu het belang van onderwijs over de tabernakel. Dat komt niet in de lucht vallen. Dit is goddelijke inspiratie van de bovenste plank. Mozes kreeg dat model getoond op de berg van Sinaï. En daar is het. Heeft het een uitwerking gekregen. En toen heeft het jarenlang daar gewoond. Maar alles wat aan mensen is toevertrouwd, dat is tot op heden kapot gegaan. Die tabernakel is in vervallen staat geraakt. Toen is de tempel gekomen, ging ook niet goed, verwoest. Toen ging er weer een tempel, ook weer niet goed, weer verwoest. En toen kwam er weer een tempel, ook weer niet goed. Het is altijd niet goed gegaan. Want er komt een moment dat God zegt, en nu is het af. Nu is alles wat negatief is, alles wat zonde is en wat ongerechtigheid is, geoordeeld. Dat is weg. En nu ga ik mijn plan van vroeger, van voor de grondlegging van de wereld, van voor de tijden, ga ik uitvoeren. En ik ga wonen bij de mensen. Dat is Gods plan. En wat een zegen zal dat zijn, als God gaat wonen bij de mensen. Voor Adam en Eva was het vroeger een verkwikking om in de avondkoelte contact te hebben met Yahweh, die daar kwam. Mozes heeft het ervaren. Als die tabernakel vol werd van de aanwezigheid van de Heere, toen ging de Heere met hem praten over het offer. Dat was het eerste wat hij deed. Dat vind ik zo schitterend. Exodus 40 is vol worden van dat huis, de vervulling door de Shechina in dat huis. En Leviticus 1 zegt, en toen sprak de Heere over het offer. En nu wil ik het proberen om te draaien. Wat is nu onze toekomst? Nou, onze toekomst is dat wij dit gaan vormen. Dat God zijn plan om te wonen bij de mensen inhoud gaat geven. En daar is het voor nodig dat u omhoog staat, dat u als een berder, vroeger acaciahout, ik weet het. Ik weet niet waarom Gods genade, is mijn lievelingslied, aan mij ook werd betoond. Het is pure genade van God. Uit genade ben ik behouden, niet uit mezelf, het is een geschenk van God. Maar ik ben omhoog gezet. En wat zou de Heere God nu van mij vragen dan? Als de Bijbel nu zegt dat Tato zijn lichaam een tempel is van de Heilige Geest, wat bedoelt de Heere God om hem omhoog te houden? Wat doet de Heilige Geest in mij? Spectaculaire dingen? Kan zijn. Maar in de allereerste plaats, uit het mijne nemen, zegt de Jezus, en het u verkondigen. Dat wat de Heilige Geest vandaag wil doen met jou, met mij, is uit dat wat van de Heer Jezus is nemen en het ons verkondigen. Daar sta je dan. Wat zouden wij moeten doen vandaag? Hem omhoog houden. Een hele kleine afschaduwing van wat nog komt. Ik ben een heel klein tempeltje. Een eenling en toch een tempel. Wat zou de gemeente moeten zijn vandaag? U voelt het aankomen. Je kunt bijna niet missen waar twee of drie in de naam van de Heer Jezus bij elkaar zijn. Daar is Hij in het midden van hen. Wat betekent dat dan? Hem omhoog houden. Hem laten zien. En laten horen wie Hij is. Dat is de bedoeling. En wij zien kans door de influisteringen van die grote verkeerde souffleur om ons weer bezig te houden met de alledaagse dingen. Ja, we moeten toch ook eventjes denken aan de techniek. Hè? We worden het dakdekkingsproces. Oh ja, dan gaat hij weer. We hebben weer drie maanden verder. Want hebben we wel de goedkoopste loodgieter gevonden? Heel stom voorbeeld. Maar we gaan onmiddellijk ergens in verder. En we zijn het grote doel kwijt. Wat is het grote doel? God wil wonen bij de mensen. En zolang er zonde heerst en de duivel niet gebonden is en niet veroordeeld is, blijft dat ook zo. U hoeft zich geen illusie te maken dat het nog een keer beter gaat met jou. Of dat we hier op aarde, zonder dat er wat anders gebeurt, een soort grote opwekking krijgen. Nee, het omgekeerde. Het gaat altijd naar beneden. Het is altijd verknald tot op heden. Nog nooit anders geweest. Die grote opwekking die kan alleen maar komen als de Satan echt weg is. Niet eerder. En als die weg is, als die in de hel is, en zijn trawanten ook in de hel zijn, als de verleidende elementen ook in de hel zijn, dan kan God wonen bij de mensen. En dan gaat het gebeuren. Niet andersom. Maar onze les van vanavond is dat aan het eind van het hele boek Openbaring ineens een moment komt dat God gaat wonen bij de mensen. En dan zijn alle tranen weg, ja. We hebben nu moeite en verdriet. Ik heb ook al een keer eerder, toen had ik net een boek gelezen van een broeder. Dat sprak me nogal aan. Die een bijzondere verhandeling deed over Johannes 2. Johannes 2, evangelie van Johannes, water in wijn veranderd. Weet u wel, de bruiloft in Kana. Nou, dat vinden we mooi, dat vinden we schitterend. En de laatste wijn was ook beter dan de eerste. Snap ik ook een beetje. Maar jouw tranen dan? Waar worden die bewaard? Ja, in Gods fles. Er ligt in de hemel een hele batterij flessen en daar staat je naam ook op. Dit is de fles van Dato. Zitten mijn tranen in. En God maakt van water wijn. Voorzichtig. Uw droefheid zal tot blijdschap worden, zegt de Bijbel. Met andere woorden, dat wat wij moeilijk vinden en wat misschien heel verdrietig is op dit moment, en dat is het ook, we hebben gevoel, dat wordt omgebogen naar grote vreugde, naar grote blijdschap. En die laatste wijn is beter dan de eerste. Dat komt. U bent een bijzonder gezegend mens als u gelooft in het volbrachte werk van de Heer Jezus. U bent een bijzonder gezegend mens als u beseft dat de Heilige Geest in u woont. Dat u nu al een tempel bent van de Heilige Geest. En dat de gemeente ook is een woonplaats van God. Woonplaats van God in de Geest. De gemeente wordt zo geduid. En u beseft dat we straks met z'n allen zullen uitbeelden wat God heeft bedoeld. Namelijk om te wonen bij de mensen. Wat een dag zal het zijn voor de Heer Jezus. Wat een moment zal het zijn dat Hij daar is. Wat zullen ze zeggen? Ja, wie zijn daar ze? Nou, dat zijn alle verlosten. Alle mensen die leven uit God hebben. Ik zeg niet dat ze allemaal bij de gemeente horen. Maar ze zullen wel meegenieten. Ze zullen dit meemaken. Ze zullen dit zien. En ze zullen weten dat alle moeite en alle zorg verdwenen is. De gemeente is een heel bijzonder instituut. Dat is echt veel meer dan een soort, laat maar zeggen, adresboek. Een soort kaartsysteem waar jij dan ook in staat. De gemeente is de bruid van het Lam. De gemeente is het lichaam van Christus. De gemeente is huis van God. De gemeente is kudde van de grote herder der schapen. De gemeente is Koninkrijk van de Heer Jezus, waar Hij heerst, waar Hij alles is. Dat is de gemeente. En die gemeente wordt zichtbaar. In de eeuwigheid wordt die gemeente zichtbaar. Eeuwig. Van God uit de hemel neerdalend. Als een bruid die voor haar man versierd is. Een ere plek voor de Heer Jezus. Dankzegging voor Hem. Grootmaking van Hem. Het gaat om Hem. En als je dit ziet, dan denk ik dat ons leven als gemeente vandaag anders wordt. Dan zeggen we moeten aan dat hoge doel, aan dat enorme profiel van God zelf gaan voldoen. Ik ben de eerste om toe te geven dat alles wat in de handen van de mensen is gegeven tot op heden is stuk gegaan. Dat weet u zelf ook. U hebt vast wel eens gehoord dat er ergens een kerkscheuring is geweest, ooit. Beetje sarcastisch, maar het is zo. Dus u weet het. Dat is dan over. Gelukkig. Het gaat over Hem. Weet je hoe je vandaag mag leven met broeders en zusters? Praat maar over Hem. Steek Hem maar omhoog. Laat Hij maar het centrum zijn. Laat Hij maar de inhoud zijn van onze lofprijzing. En als iets van ons het is, forget it. Als het om onze leren, om onze uitleg gaat, vergeet het maar. Als het onze naam is, vergeet het maar. De Heer Jezus, U de eerkroon, U de glorie, U alle aanbidding, Heer Jezus, want U bent het echt, als enige helemaal waard. Dat is troost, dat is echt troost en dat is echt motivatie voor vandaag. Amen. Vader, ik wil U danken dat U ons hier ziet in Dinxperlo en dat we dit onderwerp voor ons hebben en dat we zo verlangen om glorie voor de Heer Jezus te zijn, ook als gelovigen samen, schouder aan schouder. En we zien kans om ons uit elkaar te laten spelen door wie dan ook en door wat dan ook. En we hebben allemaal plausibele redenen misschien. Maar ten diepste klopt het niet. We zijn uit elkaar en dat kan niet. We willen U danken dat U ons ook door uw Heilige Geest vanavond wilt aanspreken en aansporen om terug te keren naar uw eigen begin. U wilde wonen bij de mensen. U hebt daar toen een tabernakel voor gegeven en later een tempel en nog een keer een tempel. En toen de Heer Jezus kwam, was er voor hem geen plaats. Ze staken hem niet omhoog, ze staken zichzelf omhoog. Ze zeggen, dan zal de vijand komen en onze plaats wegnemen, in onze naam, in onze positie. Ze waren alleen maar met zichzelf bezig. Toen. En we zouden misschien veronderstellen dat dat in de gemeente, in de historie van de kerk, beter zou zijn gegaan. Want het is niet zo. Vader, we erkennen, we belijden, we buigen. We willen u erkennen dat we geen draad beter zijn. En toch hebben we het verlangen vanavond om tegen u te zeggen, Vader, we zouden zo graag willen dat we de Heer Jezus omhoog steken. Dat we hem verheerlijken, dat we hem verhogen. En dat het om hem gaat. De glorie van het Oude Testament. De glorie van het Nieuwe Testament. Alles voor hem. We danken u. Dat dat komt als u gaat wonen bij de mensen.